Ik weet niet of u de agenda, dat kaartje, bij de hand hebt of gebruikt. Maar vanavond is aan de beurt op maandag 6 februari... samenkomst op de Olijfberg. En er staat daarbij dat het uit Zacharia 14 wordt gehaald. Dus uit Zacharia 14 gaan we een klein stukje lezen. Zacharia 14... Vers 1. Zie, er komt een dag voor de Heere waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken. Maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden zoals hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. En er zal een zeer groot dal ontstaan. Als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen, al de heiligen met u. Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en 's winters zal het plaatsvinden. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Tot zover ga ik lezen. Over de Olijfberg, lieve broeders, zusters, vrienden, is al heel veel geschreven en gezegd. Zelf heb u misschien ooit studie gemaakt van de Olijfberg. Vlak daarbij is immers het Kidrondal. Vlak daarbij is ook de stad Jeruzalem gesitueerd. U vindt het voor het eerst in 2 Samuel 15... als David vlucht voor zijn zoon Absalom. Absalom heeft een soort paleisrevolutie ontketend. En David kiest ervoor om niet tegen zijn zoon te vechten, maar om weg te lopen, te vluchten. En hij gaat dan door het Kidrondal tussen Jeruzalem en de Olijfberg, door het Kidrondal, de helling van de Olijfberg op en weent, ommonden, gelaat, wenen, huilen. En komt op een plaats waar men zich voor de Heere neerboog. Dus er was een locatie op de Olijfberg waar men zich voor Jahwe, voor de Heere neerboog. Kennelijk om te bidden of om God aan te roepen. Dat is David. Verworpen door zijn eigen zoon. Miskend en teruggevoerd. Als de Heer Jezus vele eeuwen later vaak naar de Olijfberg gaat, dan vraagt u zich af, waarom deed hij dat dan? Was dat omdat Betfage daar lag? Bethanië lag daar ook. Kleine dorpjes waar de Heer Jezus welkom was. Bethanië waar Martha, Maria en Lazarus woonden. Betfage waar ze in elk geval één ezel hadden. Misschien wel meer, maar in elk geval daar hebben ze die ene ezel vandaan gehaald. Hoe dan ook, vanaf Betfage is de Heer Jezus op de rug van die ezels Jeruzalem binnengetrokken. En op de helling van de Olijfberg, waar David weende, ooit, weten we, door de druk van Absalom, weende de Heer Jezus nu ook daar. Toen hij Jeruzalem zag, weende hij. Och, dat je op deze uw dag zou zien wat tot uw vrede dient. Maar jullie hebben het niet gezien, jullie hebben het ook niet gewild. Een duidelijk verwijt. Olijfberg. De Heer Jezus kwam daar dikwijls. En misschien hebt u de studie over de Olijfberg gevolgd vanuit Matthäus 24, 25. Prachtige studies over wat er nog komt in de toekomst, hoe het gaat allemaal. Maar nu, ja, nu is het anders. De Heer Jezus is op de Olijfberg gearresteerd. Hij had gebeden, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt, dat mogen geschieden. 3 keer gebeden. En emotioneel erin betrokken. Zijn zweet werd als grote bloeddroppels die op de aarde vielen. Met andere woorden, je kon zien hoe hij leed. De discipelen hebben niet kunnen waken gedurende die stukjes. En dan komt het moment dat de Heer Jezus Judas ziet naderen. En Judas heeft bij zich soldaten van de Romeinse bezetter, een overste over 1000. Dat had niks met de tempel te maken. Dat had te maken met het garnizoen daar. En soldaten dus van de politieke macht had hij bij zich, Judas. En dienaren van de overpriesters. Als ik het anders zeg, de godsdienstige kant van de zaak, de dienaren van de hoge priester. En de politieke kant, Romeinse bezetter van toen. Die kwamen eraan om de Heer Jezus te arresteren. En de Heer Jezus heeft gevraagd, wie zoekt u? Johannes 18, zegt u dit precies? En zij zeggen, Jezus, de Nazarener. En hij noemt alleen maar zijn naam. Ik ben. En alles lag op de grond. Ze kunnen geen vin verroeren. Dat is mijn heiland. Dat is mijn verlosser. Dat is Jahweh zelf, die ik ben. Hij stond daar. Hij is niet door overmacht van soldaten of dienaren gearresteerd. Hij heeft zich vrijwillig overgegeven. Waarom? Om jou. En om mij. Natuurlijk kun je zeggen, had het anders gekund. God zou zichzelf een lam als brandoffer voorzien. Heeft Abraham ooit geroepen? U vindt dat in Genesis 22, weet u wel, dat Abraham zijn enige zoon op een altaar moet leggen. En dat altaar zou dan staan op de berg Moria, heel precies geduid, locatie erbij. En daar is Abraham een altaar gaan bouwen. Na 3 dagen vonden ze die plek. Het merkwaardige is dat dat precies de plek is waar later de tempel verscheen. De tempel gebouwd is, die dorsvloer van Arnon of Arauna, verschillende vertalingen, maar het komt allemaal op dezelfde duiding neer. Daar is de Heer Jezus op een altaar gaan liggen, even tussen aanhalingstekens. De Heer Jezus God zou zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Ik weet niet of u ooit het Johannes-evangelie heel zorgvuldig las. Waarschijnlijk wel, want het is heel bekend. En het begint ongeveer met, dat woord is vlees geworden. U weet het wel, zo ongeveer ligt het. Maar dan zegt Johannes de Doper in een profetie. En er was geen grotere profeet dan Johannes de Doper. Hij zegt in de profetie, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zo begint alleen het Johannes-evangelie. Zie het lam van God. Zou God zichzelf een lam als brandoffer voorzien? Daar had je hem. Hij was er. Hij was geopenbaard. En toen was hij gearresteerd, meegenomen. Niet nog een keer om de uitputting of ook niet om de overmacht, maar omdat de Heer Jezus dat vrijwillig deed. Meegenomen naar het huis van de hoge priester. Behandeld als een misdadiger. Onterecht beschuldigd. Veroordeeld. In de handen van Pilatus overgeleverd. Gekruisigd. Gestorven. Begraven. De Heer Jezus. Toen de Heer Jezus opgestaan was uit de dood, is hij in het midden van de discipelen verschenen in die bovenzaal. En daar heeft hij zichzelf laten zien, zijn handen en zijn zijde. En hij heeft ook gesproken. Hij heeft op hen geblazen, ik heb dat al vaker gezegd hier in deze setting, in deze groep. Zoals Yahweh vroeger, in de tijd van Adam, de levensadem blies in Adam. En zo werd Adam, zo werd Eva iets bijzonders, omdat God erin blies, dat doet de Heer Jezus ook op de opstanding. Hij blaast op hen. Nieuw leven. Adem van God zelf. Ingeblazen. En dat prachtige is daar in die bovenzaal gebeurd. En iets later zijn ze met z'n allen naar buiten, naar de Olijfberg gegaan en daar is de Heer Jezus ineens, terwijl hij nog aan het zegenen was, bij hen weggegaan. Hij is opgenomen in het voertuig, laat me even slikken, van Ezechiël 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weet je wat, dat prachtige, schitterende voertuig van Yahweh, bestaande uit cherubijnen en uit cherubijnen en uit cherubijnen. Het ene is nog indrukwekkender dan het andere. En dat prachtige voertuig heeft de Heer Jezus meegenomen. En daarmee is de Heer Jezus naar, en dat is moeilijk voor ons, waar is hij toen aangekomen? Nou, dan zegt het Oude Testament, nou, iedereen knort, dat kan niet. We hebben het nu toch over het Nieuwe Testament, we hebben het toch over het Handelingen 1 boek. Daar gaat het dan toch over. Ja, daar gaat het ook over. Maar de aankomst is al voorzegd in Daniël 7, Oude Testament. Dat was de oude van dagen, die zat in de troon. En met de wolken des hemels kwam de mensenzoon en die werd bij die oude van dagen gebracht. Nou, in Handelingen 1 zie je die mensenzoon omhoog gaan. Zie je hem als het ware in de wolken, dat staat er echt, echt. De wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid. Dat staat er echt bij. En wordt de Heer Jezus in wolken opgenomen. De Heere tegemoet. En hij wordt zo bij de troon van Yahweh gebracht. En dan staan er twee engelen, twee boodschappers van Yahweh op de Olijfberg. En die zeggen, zoals hij weggegaan is, zo komt hij ook terug. Nou, dat lazen we nu vanavond. Dan kan ik aan me roemen. Dan zei, nou, zie je wel. Cirkeltje rond. Van hij komt terug. Daar bent u niet helemaal rustig over. En dat moet ook eigenlijk niet. Er wordt op deze dag, deze tijd, wordt heel veel gepraat over de zegen van Israël. Daar ben ik dankbaar voor, want de Heer heeft bepaalde toezeggingen gedaan aan zijn volk Israël, de 12 stammen. En die toezeggingen die worden waargemaakt, 100% zeker. Op dit moment zien we maar 2 stammen. 10 stammen zijn nog zoek, in het algemeen. Misschien worden ze gevonden eerstdaags, dat zou kunnen. Sommige sporen duiden daarop. Maar dat wordt een beetje ingewikkeld. Het is nog niet zover. En sommigen zeggen, ja, de zegen van Israël die is begonnen in 1948. Ja, ik snap dat wel. Ik mocht toen ook al bewust denken, een beetje. En toen hebben de Verenigde Naties uitgeroepen dat Israël weer een staat zou worden of zou zijn. En daar zitten ze nu nog mee. Of ze dat wel of niet goed gedaan hebben toen. Maar het is wel gebeurd. En dat is het begin van het herstel van Israël. Zo ongeveer wordt het geformuleerd. En nu worden al die profetieën uit het Ezechielboek of uit Jeremia's boek, hoofdstuk 31, of uit Jesaja's boek, die worden daar opgeplakt. En dus is het zegentijdperk van Israël begonnen. En wij moeten Israël zegenen. Mijn antwoord is, ze hebben het fout. Dit is een politieke beslissing genomen in New York onder aanvoering van Engeland. Daar zullen ze misschien wel voor beloond worden, dat zou heel goed kunnen. Maar het is wel apart. Hoe ook, toen de Heer Jezus vertrok vanaf de Olijfberg. Ik bedoel, hij liet zijn discipelen zegenend achter. Toen is hij naar de troon van God gegaan. Handelingen 7, sorry, Daniel 7. Dus, sorry, mijn vriend, Daniel 7. En daar is hij bij de oude vandaag gekomen en heeft hij alle macht gekregen in hemel en op aarde. Schitterende vooruitzichten. Daar is de Heer Jezus nu. Ik wil een stelling neerleggen voor je gedachten, voor je geweten. Vanaf dat moment was de zegen van Israël voorbij. Daarom weende de Heer Jezus op de Olijfberg. Ik heb voor jullie gebeden. Daarom is daar nu een kapelletje. Dominus Flevit, Jezus, de Heer weende op de helling. Weende over Jeruzalem. Hoe dikwijls heb ik jullie willen bij elkaar brengen, zoals een hen haar kuikens, maar jullie hebben niet gewild. Uw huis zal u woest gelaten. Er blijft geen steen op de andere steen. Het gaat allemaal stuk. Het is allemaal weg. Waar was dat? Op de Olijfberg. En toen de Heer Jezus echt vertrok vanaf de Olijfberg, is de zegen van Israël vertrokken voor Israël. En was er toen geen zegen meer. Het merkwaardige is dat de schrift u dan vertelt dat op dat moment er iets nieuws ontstaat, namelijk de uitstorting van de Heilige Geest. En dat er individuele mensen van allerlei pluimage en van allerlei ras en soort bij elkaar gevoegd worden en een eenheid gaan vormen. Dus niet een nationale eenheid van allemaal door de besnijdenis of allemaal door de Joodse afkomst, maar juist niet. Alleen door het geloof in de Heer Jezus. Een heel speciaal volk. Dat gezelschap is nu op aarde. Maar wanneer gaat nu eigenlijk de zegen van Israël komen? Nou, die komt pas als de Heer Jezus op de Olijfberg terugkomt. Daarom is dat zo belangrijk. Dat weggaan van hem betekent het einde. En op hetzelfde moment, vrijwel op hetzelfde moment, de verwoesting van Jeruzalem. Weet je wel, Titus en tempel kapot en Jeruzalem plat en alle mogelijke moeilijke dingen. Dat is onmiddellijk daarna in werking gezet. En sindsdien is het alleen maar oorlog, alleen maar onvrede. En dat enorme onvrede gevoel, dat gaat weg wanneer, als de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. Wanneer is dat? Nou, zegt de Bijbel heel precies. Jij en ik, gelovigen in de Heer Jezus, die nu lichaam van Christus vormen, we zijn door de Heilige Geest in het lichaam van Christus gevoegd, door de geest tot één lichaam gedoopt, aan elkaar gesmeed, aan elkaar gevoegd. We zijn aan hem die het hoofd is verbonden. En we zijn nu hier op aarde, maar er komt een moment dat wij hier weggehaald zullen worden, naar hem zullen gaan. Ja, dan krijg je de volgende discussie natuurlijk. Wel eens niet eens, wel eens niet eens, wel eens niet eens. En we, als je de Satan volgt, dan blijf je echt allemaal door discussiëren. Hij doet niet anders. Dat begon al in het paradijs en dat gaat nog steeds door. Het houdt niet op. Maar de gemeente blijft niet hier, zegt de Bijbel. Want die gaan naar hem toe. Hij zegt, ik ga plaats bereiden voor jullie. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik jullie roepen. Dan kom ik jullie halen. Omdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. En ik wil dat je mijn heerlijkheid ziet. Mijn glorie ziet. Mijn grootheid ziet. Ik wil dat je daar bent waar ik zelf altijd geweest ben. De gemeente wordt hier weggehaald. En dan, er zitten al die gemeentemensen zitten. En dan in het huis van de Vader. Ja, ja, daar zit u. Daar hoort u. Dat is uw tehuis, dat blijft u eeuwig. Maar u gaat met hem uit de hemel komen. Als hij weer naar de Olijfberg gaat, bent u er ook bij. Alle heiligen met u, laatste van vanavond. Een geweldig teken. Vers 6 van ons hoofdstuk. Het is vers 5. Dat de Heere zal, mijn God zal komen en alle heiligen met u. We komen met de Heere Jezus uit de hemel, ook op de Olijfberg. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, die splijt daar midden door. Dat is allemaal misschien geologisch en geografisch en dus van alles, van verschuivingen, enorme verplaatsingen van zand en van bergen. En van materiaal. Maar de Heer Jezus gaat Jeruzalem binnen. Niet op een ezel. Maar met zijn eigen voertuig. Hij neemt zijn eigen auto mee. Sorry hoor. Hij komt in zijn heerlijkheid. En die troonwagen, die hele bijzondere mobiele troon van Yahweh, wordt gebruikt om hem vandaar naar Jeruzalem te verplaatsen. En om daar in Jeruzalem een plekje te geven van grote zegen, van grote glorie, van grote heerlijkheid. Stel nu dat dat mag overkomen vanavond. Dat u dat een keer pakt en dat u dat schemaatje, wat ik nu probeer te schetsen, dat u dat in uw hart sluit. Niet om daar bedweterig over te doen met de buurman die toevallig een andere kerkdienst bezoekt, waar ze het wat anders formuleren. Laat maar. Het gaat er niet om wie gelijk heeft. Het gaat er om wie de Heer Jezus is. De discussie over van heb ik het preciezer gezegd of had ik het wat anders moeten zeggen, dat is niet straks aan de orde. Gaat het over hem? Of gaat het over mij, of over iets van de mens? Dat. En dat element ontbreekt ons. We zijn allemaal bezig met discussie. Dat wordt er eigenlijk ingepompt. Politieke partijen ook, precies, ja, die hebben hun eigen items. Maar toch hetzelfde. Maar jij en ik, vanavond, hier aanwezig. We hebben Zacharia 14. We hebben dat zogenoemd samenkomst op de Olijfberg. Maar wie komen daar dan samen? Nou, dat is heel helder. Uit dit stukje tekst. Alle heidenvolken zullen in die tijd daarheen gaan. Dat hebben we al vaker gezegd. Er komt een Gog en een Magog uit het noorden. We hebben daar een studieavond aan gewijd. En die komen massaal optrekken en die gaan massaal richting Jeruzalem. En u voelt hem al aankomen vandaag. De politiek die draait helemaal. En er is heel weinig sympathie nog voor Israël. Dat gaat per maand al afnemen. En er wordt steeds harder geroepen. We moeten Israël tot orde roepen. We moeten wat doen. En Palestijnen, die, ja, dat zijn de grootste slachtoffers die maar denkbaar zijn. Die moet je aan alle kanten vertroetelen. Ik laat daar even los staan, want dat is ongeveer hoe men denkt. Er komt een moment dat de stemming compleet is, zoals in de Tweede Wereldoorlog bij Hitler en bij zijn gevolg. Tegen dus. Tegen Israël, tegen Jeruzalem. Tegen. Dat staat op het punt van uitbreken. En dat is echt de situatie die zich op dit moment al aftekent, maar zich ook straks gaat aandienen. En op die dag, als dat gebeurt, dan komt hij. Ik ben zo geweldig blij dat de Heer Jezus voor mij hier op aarde is gekomen. En dat hij op die dag daar iets buiten Jeruzalem aan een kruis hing. En mijn schulden betaalde en mijn zonden voor God beleed alsof het zijn zonden waren. Ik kom nooit in de hemel omdat ik al mijn zonden beleden heb. Daar kom je nooit achter. Ik kom alleen maar in de hemel omdat de Heer Jezus al mijn zonden beleden heeft door God. Hij heeft het beleden. En het gaat er niet om of je dan een slecht geheugen hebt of gemakkelijk vergeet. Maar hij heeft het gedaan. En toen, nu ga ik een tekst pakken hier. Op die dag zal het geschieden dat er een van de heidenvolken een hele groep daar zullen zijn. En dat ze de buit op u behaald in uw midden zullen verdelen. Hebben u dat ooit voor uzelf gekoppeld aan het verdobbelen van de kleren van de Heer Jezus? Dat de buit op hem behaald werd verdeeld. En dat daar het lot over gegooid werd. Natuurlijk kun je zeggen, straks in de toekomst is er meer te verdelen dan die paar armzalige kledingstukken van onze heiland. Dat is helder. Maar toch, het principe is hetzelfde. Toen heeft hij dat voor jou willen ondergaan, heeft hij zijn leven afgelegd. Dat wat hem kenmerkte in die tijd was niet meer zichtbaar. En hij heeft alles in orde willen maken voor jou en voor mij. En dan wil ik zo graag dat je dat vasthoudt, dat je dat nu misschien wel tegen hem zegt. Heel persoonlijk, Heer Jezus, toen was u daar en u was alleen met een heilige God. En dat hebben de soldaten gedaan. En dat hebben die mensen die gedaan. En dat hebben die overpriesters en de andere dienaren gedaan. Maar u, Heer Jezus, u werd daar tot zonde gemaakt. U werd daar de schuldige verklaard. En u nam al die schuld, al die verkeerdheid op u. Ik probeerde gisteren in een toespraak ergens te vertellen dat in het Oude Testament in Leviticus 5, maar ook in Leviticus 6, het gaat over het schuldoffer. Maar bij een schuldoffer, als je dus iets schuldig was, dan moest je, behalve een offerdier voor die schuld, dan moest een offerdier komen, maar dan moest je ook die schuld weer teruggeven, dan moest je inlossen. Je kon niet zeggen, nou, ik heb 1000 gulden of 1000 euro in mijn broekzak gestopt. En ik beleid mijn schuld naar de Heere God toe en ik laat die 1000 euro in mijn eigen broekzak. Dat gaat natuurlijk niet. Die schuld moet betaald worden. En dat was ook heel precies geregeld. Maar het merkwaardige is dat als je het er dan niet op toelegde, dat je overkwam, dat er dus iets gebeurde, dat er dan een vijfde extra betaald kon worden. 20% extra, 20% surplus. 20%, dus als je 1000 eenheden schuldig was, 1200 terugbetalen. Extra terugbetalen. Heb je zich ooit afgevraagd wat dat betekent? Ik heb gisteren gedaan, een potje gejankt. Voor mezelf, ik ben wat emotioneel. Dan denk ik, Heer Jezus, ik heb geen idee hoe hoog mijn schulden was. Ik heb geen flauw benul. Ik kan wel uit mijn duim iets zuigen, maar dat wordt het ook niet. Maar u wist het wel heel precies. En u wist precies hoe hoog die lat lag. En u hebt al mijn schuld voor God willen boeten. En u hebt er 20% bij gedaan. Zodat God meer teruggekregen heeft dan ik hem ooit ontroofd heb. Hoort u het goed? Ik heb meer dan Adam en Eva ooit kwijt zijn geraakt. Jij ook. Dan moet je een keer halleluja roepen. Hoef van mij niet in de zaal. Maar mag best. Dank je wel, Heer Jezus. Zo bent u. Zo precies bent u. En al die schuld die is vereffend, dus niets te doen overgebleven. En als de Heer Jezus terugkomt, blijkt dat ook voor Israël te gelden. En dan zal het gebed van onze Heer Jezus, het eerste kruiswoord, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat zal dan echt in vervulling gaan, voor 100%. En ze zullen vergiffenis krijgen. Een zegenstroom uit Jeruzalem. Een zegenstroom. Dat staat allemaal in Zacharia 14. Dat die zegenstroom uit die stad komt. Nou, Ezechiël schrijft er ook over. En die heeft het over een tempelbeek. En Jeremia mag er ook iets van zeggen. Jesaja mag er iets van zeggen. Die zegenstroom die vloeit vanaf de plek waar de Heer Jezus is. De Heer Jezus is, nadat hij uit de hemel kwam, naar Jeruzalem gegaan. Jij en ik gaan mee. Jij en ik zijn erin betrokken. De 1000 jaren regering gaan beginnen. En jij gaat en ineens de politiek. Je wordt ineens burgemeester van 10 steden of van 5. Het ligt een beetje aan hoe je het deed. Je krijgt een bepaalde functie. Jij mag dienen. Met hem heersen, met hem regeren. Die 1000 jaren. Dat wordt wat. En wij maar zeuren over de formatie van een nieuw kabinet. Zo geregeld. Die dingen die liggen voor u en voor mij klaar. Al die prachtige dingen in de schrift kunt u terugvinden. En dan krijgt u dat op die dag de Heer Jezus op de Olijfberg is. En op die dag, ik heb het in een heel klein briefje, zijn alle heiligen met u. En op die dag is er geen nacht. Het zal geen avond zijn. Er komt geen eind aan. Het is niet ineens over na 24 uur. Het gaat gewoon door. Prachtig. Op die dag levend water uit Jeruzalem. Op die dag is hij de koning. En op die dag is hij de enige. Wat een dag zal dat zijn. Wat een dag zal dat zijn voor de Heer Jezus. Als hij daar zo schittert in Jeruzalem. En het begint met zijn voeten die op de Olijfberg staan. Waar hij ooit stond. En ik ben er diep van overtuigd waar hij toen zei, ik ben. En ze allemaal achterover vielen. Dat precies de plek wordt waar hij dan zal staan. Dat zullen we dan snappen. Niet aannemen, dat is nu. Maar straks zullen we het zien. En dat enorme moment dat hij daar is. En als je nu denkt aan de Heer Jezus, wat er met hem gaat gebeuren straks. Wat een enorme zegen dit voor Israël gaat worden. Dan begint die zegenstroom ineens. Begint die zegentijd aan te breken. En die prachtige dingen gaan allemaal achter elkaar zich ontvouwen. Dat die tijd eigenlijk voor jou al begonnen is. Heer Jezus, dank u wel. Dat u voor mij de schuld wilde betalen. Dat u alles tussen God en mij in orde wilde maken. En dat u me nu tot een kind van God hebt gemaakt. En dat ik nu de vrede heb met God. En ik dank u wel heb mogen zeggen. Het is zo'n genade dat u in uw leven een moment hebt horen noemen. Aangenomen dat u, dank u wel, Heer Jezus, voor uw werk aan het kruis hebt kunnen zeggen. Is dat nou moeilijk? Moet ik dan nog, ik weet niet wat voor moeilijke dingen doen, moet ik dan presteren? Nee, het is geen werkheiliging, je hoeft niets te presteren. Hij heeft alles gedaan. Alles. Het enige wat jij mag doen is dank u wel zeggen. Wat gaat Israël straks zeggen? Dank u wel. Wat gaat iedereen die zegen van God ontvangt zeggen? Dank u wel. Dat is het enige wat overblijft. Niet, dan moet ik teksten uit mijn hoofd of bijbelstudie doen. Of ik moet de buurman overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dank u wel zeggen. En laten we nou daar echt een keer aan vasthouden. En de zegentijd voor Israël gaat dan beginnen. Dus ik begrijp best wat christenen voor Israël. Ik bedoel dat niet negatief voor de organisatie. Want ze doen ook heel veel mooie dingen. Ook praktische dingen, ook voor Israël. Ik lees ook hun krant graag. Maar dan is het net alsof we... Nou ja, wij moeten dat nog een beetje fatsoeneren, nog een beetje aan toevoegen. We moeten er wat van doen. Want dat is de zegen van Yahweh voor Israël. Nee, die zegen van Yahweh voor Israël is de Heer Jezus zelf. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Dan gaat het gebeuren. Niet eerder. Toen hij wegging, was de zegen weg. En Israël heeft het geweten in de loop van de eeuwen die voorbij gingen. Ook inclusief Holocaust, 40, 45 gemakshalve. Ze zullen het ook weten straks. Wie is hun zegen? Heer Jezus, u bent hun zegen. En daarom ga je dan de Heer Jezus vandaag maar bedanken en zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Zou u nu vanavond aan de Heer Jezus willen zeggen, niet om mij iets na te zeggen. Ik bedoel dat niet formeel, van als je dat nu maar zegt, dan zijn dat de goede woorden of zo. Dan komt het beter over. Maar Heer Jezus, u bent de enige. Ja, u bent ook koning, maar u bent ook de enige. Er is geen andere naam gegeven. Er is geen ander iemand. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. Niemand als de Heer Jezus. Niemand als mijn Heiland. Niemand zo mooi. Eens zag ik een vriend die zo mooi was als Jezus. Nooit een ander gezien. Al die prachtige dingen. Zing ze. En beleid dat. Beleid dat. De enige optie voor de gelovigen van vandaag is Hem zien en Hem huldigen. Hem nu al bedanken voor wie Hij is en voor wat er nog komt. En zijn zegen zal voor Israël vanaf de Olijfberg een bijzondere glans krijgen. Want dat gaat een keer gebeuren. Die prachtige dingen worden u hier in Zacharia 14 meegedeeld. En als u daarvan geniet, dan vind ik dat u daar ook een keer voor moet gaan bedanken. Probeer dat maar. De Heer Jezus. Ik wil ook graag samen met u voor danken. Onze God, onze Vader, we danken u dat u het allemaal hoorde, ook wat we vanavond zeiden of wat we dachten. En dat u het ook opslaat in uw geheugenboek, in uw gedenkboek. Dank u wel, Vader, dat u al die dingen ziet. U weet wat we van de Heer Jezus vinden. We willen u bedanken voor uw Zoon, de enige, de geliefde, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, die het werk aan het kruis volbracht heeft, tot het einde toe, die zich zo behandelen liet. Ze hebben zijn spullen verdobbeld. Ze hebben de buit op hem behaald, verdeeld. En Israël is er eigenlijk net zo aan toe op den duur. En toch komt er een verandering. Als die legermachten optrekken richting Jeruzalem, niet alleen Gog en Magog, maar ook Europa. Die ijzeren greep waar we de vorige keer over spraken, ze gaan die kant op. En het is net alsof dat wat zich toen op de Olijfberg heeft voorgedaan, zich straks weer gaat voordoen. Dan zie je weer diezelfde onderdelen, politiek en godsdienst, religie, en de Heer Jezus. We willen u danken dat er te zijn de tijd, als de Heer Jezus hier op aarde terugkomt in glorie en in heerlijkheid, een enorme zegenstroom vanaf de Olijfberg richting Jeruzalem gaat. En dat dan zegenstromen stromen waar ook naartoe. Dank u wel dat dat komt. Dank u wel dat de Heer Jezus dan schittert op een enorme manier. Dank u wel voor dit moment. We prijzen u voor de Heer Jezus. Ik wil u danken voor uw geliefde Zoon, die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. Dat zingen we makkelijk, maar we komen er bijna niet aan toe om te beseffen wat dat echt voor hem geweest is. En daarom willen we bidden of we nog iets zullen zien voor we bij hem zullen zijn. Dan zullen we het helemaal snappen en helemaal doorkrijgen. Maar nu willen we het ook zo graag beseffen wie hij is en wat hij deed en wat zich daar op dat kruis heeft voorgedaan. We danken u hartelijk, Vader, voor uw geliefde Zoon. We prijzen u, Vader, voor uw Zoon. We prijzen u dat hij u, Vader, wilde laten zien zoals u echt bent. Liefde en genade en barmhartig. Dat heb u willen laten zien door de Heer Jezus hier op aarde. Dank u wel dat dat gebeurd is. We prijzen u voor uw woord, voor de Heilige Geest die in ons is. Voor het schitterende van de Bijbel. Dat we zo'n prachtig boek in onze handen hebben. We prijzen u. Amen.